Dus nogmaals, ben je ruzie aan het maken over praai en radijsjes? En voel je, ik ben ingetapt nu en ik zeg, nu is het klaar en ik loop weg. En er komt weer wat over je heen en je loopt dan weg. Dan is het een hele gezonde beweging. Maar zeg je, tot hier en niet verder. En als je nog een keer doet, ik loop weg. En het komt uit een heel erg hoog stuk. Je hoort nu ook dat mijn stem omhoog gaat. Het komt vanuit een, ik wil niet meer dat dit verder gaat. Ja, dan is het een vergelijkbare pingpongreactie als de woorden die steeds over en weer gingen. Welkom bij de Sensueel Belichaamd Leiderschapspodcast met Janneke Robers. Dit is de podcast voor vrouwelijke coaches en leiders die zichzelf willen bevrijden van eeuwenlange conditioneringen die hen klein houden. En de podcast die je ondersteunt in het ontwaken van je volle vrouwelijke potentieel. Welkom in mijn hoofd, hart en bekken. Voor we beginnen met de podcast, nodig ik je van harte uit voor Sensual Surrender. Mijn tweedaagse live retreat, waarin ik je meeneem in de kunst van jouw vrouwelijk magnetisme. Dit is een diepte-reis voor coaches, therapeuten, lijfwerkers, trainers en andere begeleiders die hun innerlijke aantrekkingskracht, hun ontvankelijkheid en hun energiestroom willen vergroten om zo meer rijkdom te kunnen ervaren. In je werk, in je relatie, maar vooral ook in jouw eigen lijf. Dus denk aan het ontwaken van je bekkenbruis, je sensuele levenslust en je krachtig vrouwelijk bewustzijn openen. Het is op 16 en 17 mei en je kunt je ticket boeken via jannekerobers.nl/surrender. En dan nu door naar de podcast van vandaag. In aflevering 117 had ik het over de vrachtwagen die mij afsneed. En dat ik daar zo ontzettend woest over was. En dat ik uit mijn lijf schoot en hoe ik weer terugkwam, hoe ik weer lijfelijk leiderschap nam over mijn eigen lichaam. En die aflevering die resulteerde in heel veel reacties. Ze varieerden van, oh ja, wat zijn vrachtwagenchauffeurs vreselijk. Nou, dat weet ik niet. Misschien was het alleen deze vrachtwagenchauffeur. Tot berichten over, ja, maar je kan toch ook gewoon boos zijn? En mag je niet gewoon boos zijn? En ook berichten over hoe mensen zelf woede kunnen ervaren in hun relatie of in hun andere vorm waarin ze mensen ontmoeten. En hoe ze dan moeten reageren. Dus ik vond het wel een interessant onderwerp om nog eens even over verder te gaan. Want lieve meisjes horen natuurlijk niet woest te zijn. Dat hoort niet. Dat kan niet. Dus woede is een heel onderdrukte emotie bij veel vrouwen. En er is natuurlijk ontzettend veel onderzoek gedaan over hoe dat komt en hoe de opvoeding en vooral hoe gender daarmee te maken heeft. Dus dat we weten dat jongetjes wat vaker boos mogen zijn in hun opgroeien en meisjes wat vaker liefdevol en aardiger moeten zijn. Omdat dat gewoon nou eenmaal sociaal geaccepteerd is. Maar, ik vind daar wel echt een maar op te zeggen. Als we kijken naar de huidige samenleving, dan zien we geen gezonde woede. Geen gezonde afgrenzing. We zien wel heel veel woeste mensen. We zien wel heel veel mensen die uit hun vel springen, die schelden, die hun innerlijke struggles projecteren op een ander. Maar we zien weinig gezonde afgrenzing. Want dat is waar boosheid, en laten we het woord boosheid gebruiken in plaats van woede. Woede is natuurlijk een extreme vorm van boosheid. Maar boosheid overgaat. Boosheid gaat over grenzen stellen. En over afbakenen. En over gezonde veiligheid voor jezelf scheppen. Een gezonde ruimte voor jou scheppen waarbinnen jij veiligheid ervaart. En veiligheid, dat gaat natuurlijk ook over waarin jij geëerd wordt, waarin jouw verlangens belangrijk zijn, waarin je behoeften naar voren komen, waarin jij gewoon jij kan zijn. En in iedere relatie, of dat nou een klantrelatie of een liefdesrelatie is, of een relatie met iemand in de supermarkt, in iedere relatie heb je die grens van jou en de ander die elkaar raken. En als je een wat intiemere relatie hebt of elkaar wat langer kent, dan weet je waar die grens ligt tussen jou en de ander. Dan weet je ook hoeveel je op die grens een beetje kan schuiven om elkaar wat nauwer te kunnen ontmoeten. Want ja, in een relatie is het nou helemaal zo dat de een wil iets en de ander wil iets anders misschien. En soms zit je op hetzelfde pad en soms heb je uit te vinden, wat vinden we nu samen belangrijk zonder dat iemand zijn eigenheid opgeeft? Hoe kunnen we zonder concessies te doen wel het goede voor ons samen vinden? En dat is dat zoeken op die grens. Nou kan het zo zijn dat in een relatie iemand iets doet wat over jouw grens heen gaat. En waar je dus in moet zeggen, hey, stop, tot hier en niet verder. En dat is een gezonde afgrenzing. Maar wat ik al eerder zei, we hebben weinig voorbeelden van gezonde afgrenzing. Dus hoe weet je dan wat je hebt te doen? En om het even praktisch te maken, ga ik even een voorbeeld bedenken. Had ik natuurlijk van tevoren even moeten doen, maar dat bedenk ik even nu. Stel je voor, je staat met je partner in de tuin. Dit is echt een hypothetisch voorbeeld. En hij wil radijsjes in de moestuin zetten en jij wil prei in de moestuin zetten. En het lukt niet, je komt er niet uit. Je merkt dat jullie in een wat woordenstruggeling komen. En die woordenstruggeling die wordt wat groter. En het wordt een gehakketak. En de een wil zijn zin doordrijven en de ander wil zijn zin doordrijven. Nou, het slimste is natuurlijk als je merkt dat dit gebeurt, even een time-out in te stellen. Want wat er al gebeurt als je het woord hakketakken gebruikt. Wij noemen dat zelf, mijn man en ik noemen dat zelf pingpongen. De een zegt iets en de ander reageert op wat de een zegt. En daar komt weer iets overheen en daar komt weer iets overheen. Dus je reageert op de woorden, maar je reageert vooral op de energie die daaronder ligt. En je reageert niet meer vanuit het gegronde bekken waarin je kan voelen, oh, we hebben samen een moestuin en wat zouden we eigenlijk willen in deze moestuin? Wat is misschien wel het grotere doel van deze moestuin, om maar even bij dit voorbeeld te blijven, hè? Misschien wil je een 70% van je eten uit de moestuin halen. Nou, dan kun je vanuit daar bekijken, is het handig om radijsjes te planten of is het handig om prei te planten? Maar dat verdwijnt op het moment dat je gaat hakketakken of gaat pingpongen. Dus dan is het sowieso handig om een time-out te stellen en even weer terug te komen in dat bekken en te voelen, hey, wat is nou werkelijk belangrijk? Maar veelal hebben we dit niet in de gaten. Veelal gaan we over en weer. Nou, en dan kan het gebeuren dat iemand zegt, als je nou nog één keer begint over die radijsjes, dan loop ik weg. Nou, dat is een hele heldere vorm van een grens aangeven. Maar dan begint die ander weer over de radijsjes. Ja, en dan heb jij gezegd, als je dat gaat doen, dan loop ik weg. Dus jij loopt weg. Vervolgens wordt die ander natuurlijk woest, want jij loopt weg en dat triggert weer het, misschien wel het principe van dat die ander verlaten is en zich nu weer verlaten voelt. Of misschien triggert het wel dat er geen uitwisseling meer is. Of misschien triggert het wel, mijn moeder liep ook altijd bij me weg of mijn vader gaf ook nooit thuis. Weet je, het triggert dus die oude patronen. En vervolgens laait de woede steeds meer op. Dit is geen boosheid meer, dit is woede. Dus een emotie, een langer verhaal over een gevoelde ervaring. De vraag is nou, hoe geef ik nou gezond mijn grenzen aan? Zonder dat ik olie op het vuur gooi. En iemand vroeg natuurlijk ook, stelde mij ook de vraag van, kan niet iets gewoon woede in het moment zijn? En die twee dingen zijn allebei op dit punt heel erg belangrijk. Want waar gaat het in een gezonde grensaangeving over? Dat het komt vanuit een gezonde plek. En dat is heel moeilijk te voelen op het moment dat je al aan het pingpongen bent. Want zoals ik al zei, gezonde woede is, of gezonde boosheid voel je in je hart. Boosheid is de achterkant van de liefde. Dus boosheid is een gevoelde ervaring die vanuit het hart komt. Daar voel je de deuren gaan dicht. Er gaat, anders gezegd, een muurtje omhoog. Of we zetten een tot hier en niet verder. Maar die boosheid heeft wel gegrond te zijn in het bekken. En aangesloten te zijn op het hier en nu. Want anders is het dus niet een reactie op hier en nu, maar op iets ouds. Dat was ook wat diegene schreef nadat ik die podcast had opgenomen over die vrachtwagenchauffeur. Die zei van, ja, maar je kan toch gewoon boos zijn op iemand die je afsnijdt in het verkeer? Ja, natuurlijk kan dat. In het hier en nu is het heel onhandig dat iemand je afsnijdt. En daar mag je prima iets van zeggen. Daar mag je ook over toeteren. Want het is handig als de ander weet, hey, ik heb iets doms gedaan. Misschien had hij zelfs niet in de gaten dat hij afsneed. Maar het is iets anders als je totaal ontploft. Dan is de emotie die je ervaart is groter dan de situatie rechtvaardigt. Dus dan weet je, oh, het is niet een gezonde afbakening op het hier en nu. Maar het is iets wat ik doe vanuit een langer gevoelde boosheid die al langer in mij zit. En zo ook met die radijsjes en die prei. Loop je weg op het hier en nu? Of loop je weg op een veel groter gevoelde boosheid? Bijvoorbeeld dat je al eerder hebt ervaren, ik word nooit gehoord. Of als ik ga staan voor mijn radijsjes, dan wordt dat minder waardig geacht. Of als ik een stelling inneem, dan krijg ik altijd tegenwicht. Het zijn die woorden, hè? Die altijd, nooit, iedereen. Dat geeft heel erg aan dat er iets systemisch aan de hand is. Dus dat het over meerdere generaties gaat of over iets wat van vroeger ingebakken is. Vroeger, toen ik 5 was, mocht ik ook al nooit met mijn ertjes gooien. Nu mag ik ook al niet met mijn radijsjes in de moestuin gooien. Dat principe. En ik zei net al, we hebben weinig gezonde voorbeelden op gezond begrenzen. We hebben heel veel voorbeelden over grensoverschrijdend gedrag. Dat zien we te pas en te onpas. Vooral te onpas eigenlijk. Eigenlijk altijd te onpas. En dat laat dus vaak ook de andere kant ervan zien. Dus de ongezonde woede op de ongezonde grensoverschrijding. Politici zijn ook van die prachtige voorbeelden over hoe je woest kan zijn op iets wat je probeert te brengen, maar wat uit een heel oud systeem komt. Ik zie daar alleen maar kleutertjes in die Tweede Kamer zitten. Die proberen hun vader en hun moeder tevreden te stellen. Maar dat doen via de andere politici, via de kiezers, via de Kamer. En niet vanuit een gezond bekken, vanuit een stevige geworteldheid. Van dit is wat voedend is voor het hier en nu en voor over 30 jaar. Nee, het is allemaal zo heel kort winstgedrag. En dan komt natuurlijk de vraag op, hoe oefenen we dat? Hoe oefenen we gezond uiten van grenzen? Want om even bij het voorbeeld te blijven, ik zeg natuurlijk niet dat je nooit mag weglopen als je hebt gezegd, als je nog één keer over die radijsjes begint, ga ik weg. Het is heel voedend om te reageren op wat jij als grens hebt gezegd. Het is net zo als met kinderen. Als je zegt, als je het nog één keer doet, dan is er geen toetje, bij wijze van spreken. Wat ik echt een heel slecht voorbeeld vind. Want het geeft heel erg de voorwaardelijkheid van de dingen weer. Maar dat is even een zijstapje. Maar het is heel belangrijk in het opvoeden van kinderen dat je blijft bij wat je zegt. Maar wat ik ook heel vaak merk, is dat als ik blijf bij wat ik zeg, omdat ik moet blijven bij wat ik zeg, mijn dochter niet luistert. Maar als ik blijf bij wat ik zeg, omdat ik het ingetapt voel in mijn bekken, en er een hele heldere, innerlijke stevigheid is, die rustig is en die strak is, maar straks misschien niet het goede woord, die rustig is en stevig is, dan is ze een voorbeeldig kind. Daar moet ik heel erg om lachen, want mijn kind is een wild kind. Maar dan voegt ze zich heel gemakkelijk, omdat ze voelt dat het ingetapt is. Dus nogmaals, ben je ruzie aan het maken over prei en radijsjes en voel je, ik ben ingetapt nu en ik zeg, nu is het klaar en ik loop weg en er komt weer wat over je heen en je loopt dan weg, dan is het een hele gezonde beweging. Maar zeg je, tot hier en niet verder en als je nog een keer doet, ik loop weg en het komt uit een heel erg hoog stuk. Je hoort nu ook dat mijn stem omhoog gaat. Het komt vanuit een, ik wil niet meer dat dit verder gaat. Ja, dan is het een vergelijkbare pingpongreactie als de woorden die steeds over en weer gingen. En dan is het dus een reactie waarop je en uit contact gaat en aan het pingpongen bent. Dus je wint het niet. En het gaat dus overwinnen en het gaat niet over gezamenlijk tot een goede maaltijd van prei en radijsjes komen. Goed, dus de ingetaptheid in het bekken en in het hier en nu is heel belangrijk. Dat maakt dat een ander kan voelen, is dit een pingpongreactie of is dit een gezonde reactie? En dat zal ook betekenen dat de ander op een veel gezondere manier reageert. Want zo werkt het nu eenmaal, hè? Als wij ingetapt zijn, dan nodigen we ook uit voor de ander om ingetapt te zijn. Als wij weg zijn, als we vanuit een hoger stuk komen, dan reageert de ander ook vanuit een hoger stuk. Nou, dat is het eerste. Het andere is dat we natuurlijk die connotatie hebben dat vrouwen niet woedend mogen zijn en niet woest mogen zijn. Dat we altijd dat lieve meisje hebben te spelen. En daar komt dus een heel oud stuk, een heel collectief stuk mee, waarin we en masse niet voor onszelf op mochten komen. En als dat gevoed wordt, dan kan het niet anders dan dat degene die de lading krijgt, voelt dat het niet meer helemaal puur over het hier en nu gaat. Maar dat diegene, tussen aanhalingstekens, het slachtoffer is. Je bent natuurlijk altijd slachtoffer en dader en dat is een raar woord. Maar om het nu eventjes zo gechargeerd te zeggen. Die ander wordt dus het slachtoffer van die hele connotatie van dat vrouwen nooit woedend mogen zijn. Dat vrouwen nooit op mogen komen voor hun grenzen. Dat vrouwen geen woestheid of stelligheid of stevigheid in zich mogen hebben. Want dat is gewoon gevaarlijk. Of dat werd altijd als gevaarlijk gezien. En we zijn dus nog aan het inhalen die duizenden jaren waarin dat niet kon. En iedere keer dat we nu weer onze woede toelaten in ons lijf, komt er ook een stukje van dat oude mee. En juist dan is het dus zo belangrijk dat we ingetapt blijven in ons eigen lijf. Want het is ondoenlijk voor de ander om die hele geschiedenis maar te ontvangen. Daar moet je heel erg goed in je eigen schoenen staan. Wil je die geschiedenis kunnen aanvaarden en voelen, oh, dit gaat niet over mij wat ze nu over me heen stort. Nee, dit is iets collectiefs en ik mag gewoon blijven staan. Dan vraag je nogal wat van de ander, hoor, om dat te kunnen. En natuurlijk is het ontzettend warm en liefdevol als iemand stevig in zijn voeten blijft staan en zegt, kom maar, laat het me maar zien, al die woede. Stort het maar even over me uit, ik blijf wel. Maar dat betekent ook dat diegene zo ingetapt heeft te zijn in zijn eigen bekken, of haar eigen bekken, het gaat natuurlijk niet om welk gender of geslacht je bent, en kan voelen dat wat ik nu krijg zegt niets over mij. En dat is iets wat de meeste mensen niet kunnen. Of soms niet kunnen. Weet je, hoe vaker je hiermee oefent, hoe vaker je in een relatie oefent met dat wat de ander zegt, zegt iets over de ander en vaak niet iets over mij. Het is natuurlijk niet altijd zo, maar vaak niet iets over mij. Als je stevig kunt blijven staan in zo'n proces, als je daarmee oefent, dan kun je ook wat vaker blijven staan als je die collectieve woede over je heen krijgt. Maar dat is best wel hogere wiskunde, om het zomaar te zeggen. Dus realiseer je als vrouw dat als je boos bent, dat je één ingetapt hebt te zijn in je bekken, voor gezonde grenzen en gezonde stelligheid. En twee, dat bijna altijd er een luikje open gaat naar dat collectieve stuk. En dat je dus de ander ook wat, hoe zou ik dat zeggen, permissie hebt te geven om te klooien met dat wat die ander over zich heen krijgt. Permissie en compassie. Want als dat vurige door ons heen stroomt, als we die leeuwinnen worden die we in wezen zijn, want dat hebben we te zijn. We baren kinderen, we creëren werelden, we laten het universum door ons heen stromen. En dat vergt ook leeuwinnenkracht. En die zit er in ons. En als we in die vurigheid gaan staan, dan zijn we ongelooflijk wat. En dan zijn we zo krachtig dat de heftigheid daarvan toch best lastig te dragen is voor de ander. En dat betekent niet dat we voor de ander hebben te gaan zorgen, maar dat betekent wel dat we dat in ons achterhoofd hebben te hebben. Dat we daar compassie voor hebben te hebben. Dat we wat een zachtere blik nodig hebben naar buiten toe. Zacht en vurig. Dus beide tegelijkertijd. Nou, om het verhaal even rond te maken. Dus we staan daar in die moestuin, die hypothetische moestuin. De een heeft het over radijsjes, de ander heeft het over prei. Er wordt gepingpongd. Beide vliegen uit hun bekken en de een zegt tegen de ander, als je nou nog een keer over je radijsjes begint, loop ik weg. Wat is dan voedend om te doen? Dan is het nodig om eerst te landen in je bekken. En eerst te voelen van, hey, is dit de zinnigste reactie in dit proces? En komt dit vanuit een ingetapte verbondenheid? Of komt dit uit een oud stuk en is er een luikje open gegaan naar het collectieve? En dan alsnog, hè, dan alsnog kun je gewoon weglopen. Omdat het soms gewoon heel erg voedend is om even uit verbinding te gaan. En in de stilte en in de alleenigheid weer te kunnen aankomen bij wat was er nu werkelijk gaande. En soms kan dat niet meer in the heat of the moment. Maar daar heb je wel een, nou misschien wel gewoon een codewoord voor te hebben. Wij hebben die situatie ook veel gehad. Dat mijn partner zoveel woede door zich heen kon voelen stromen. Dat ik het niet meer prettig vond. Dat ik niet meer kon blijven staan. En dat maar kon aannemen vol in compassie. En dat ik op een gegeven moment heb gezegd. Ik wil dat je wegloopt. En ik wil dat je dat in verbinding doet. Dus dat betekent niet dat je in liefdevolle verbinding weg hoeft te gaan. Maar dat je even zegt. Ik loop nu weg en ik kom terug. Want anders raakt het bij mij dat stuk dat ik verlaten word. En dat ik alleen sta en dat ik de zooi moet oplossen en dat het allemaal weer op mijn schouders komt. Allemaal weer, hè? Dat is dus ook zo'n oud stukje. En dat wil ik niet, want als ik in dat oude stuk terechtkom omdat hij wegloopt, juist omdat hij een gezonde verbinding wil aangaan en hij komt ingetapt terug, dan zit ik nog in mijn oude stuk. Dus dat is belangrijk om in de gaten te hebben. Dat je dus ontkoppeld in verbinding. Dus met een codewoord of met een codebeweging of met iets anders wat je van tevoren hebt afgesproken. En van tevoren bedoel ik ver voor de ruzie. Want anders dan gaat dat niet natuurlijk. Dus in die moestuin, geef dat codewoord. Dan weet de ander, jij bent nu eventjes jezelf aan het terughalen. Of als je dat niet hebt gedaan en je bent uit die woede weggestapt. En jij bent ontspannen teruggekomen. Kom dan terug en zeg dan, ik had dit even nodig om eruit te gaan. En kom dan in volle compassie terug. Want je weet niet of die ander hetzelfde proces heeft gehad als jij. Misschien ben jij wel weer ontspannen en aangekomen. Maar is die ander nog steeds vurig en opgeleid? En als dat zo is, dan word jij natuurlijk ook weer snel getriggerd om weer vurig te worden. Dus heb je dat te verzachten? Nou, ik heb ontzettend lang gesproken hier over vurigheid en over woestheid. En ik hoop dat het voedend is. En dat de volgende keer dat je grenzen voelt, dat mijn stem even bij je door je hoofd heen schiet. En dat je dan kan voelen, is mijn woede ingetapt in mijn bekken? Of is die ingetapt in een oud stuk? Of is het een woede vanuit hier en nu? En kan ik gewoon zeggen, en stop. En ga oefenen daarmee. Want dit is niet iets wat Chaka met een knip zomaar ineens gebeurt. Nee, dit is echt oefenwerk. Dit is langere periodes oefenen met hoe doe ik dit nu op een gezonde manier. En zeg ook heel vaak sorry gewoon. Want het is natuurlijk gewoon heel logisch dat dit niet goed gaat, de eerste zoveel ex-keren. Nee, dit ga je natuurlijk gewoon heel vaak heel fout doen. En wees daar compassievol voor jezelf en voor de ander. Want als jij het tussen aanhalingstekens verkeerd doet in het oefenen, dat is niet verkeerd, maar je bent gewoon aan het oefenen van hoe doe ik dit nu op een gezonde manier, dan heeft dat effect op jou en het heeft effect op de ander. Dus het is belangrijk om dat in de gaten te houden. En misschien ook wel op het moment wanneer je niet in een discussie zit of niet in een verwijt of niet in een pingpongwedstrijd zit, dat je het daarover hebt en dat je zegt, ik vind dit best een lastig stuk en ik wil hiermee oefenen. En wil je me helpen? Wil je me helpen hiermee te oefenen? En stel jezelf dan ook open dat de ander in zo'n pingpongwedstrijd tegen je zegt, je bent aan het pingpongen. Of, komt deze woede uit je hart of komt deze uit je bekken? Is deze nog verbonden met je bekken? Of raak ik hier iets ouds? En dan weet ik uit ervaring, dat heb ik natuurlijk ook gehad, dat ik dan echt laaiend kan worden omdat potverdikkie, het gaat over het hier en nu. Het gaat niet over iets ouds. Maar stel jezelf dan open om te voelen, oké, heeft die ander iets gezien wat ik misschien nog niet gezien heb? Wat ik misschien nog niet gevoeld heb? Juist omdat ik in die arousal state zit. Juist omdat ik in die overdrive zit. In dat woedende stuk. Oké, ik ga stoppen, want ik ben heel lang aan het praten. Ik hoop dat je hier wat aan hebt. Deel de aflevering met mensen waarvan je denkt, hey, die hebben iets te onderzoeken rondom woede of rondom grenzen. Dat zou ik super leuk vinden. En mocht je nou nog vragen hebben over deze aflevering, reik naar me uit. Want vind ik super interessant om te horen wat er nog blijft hangen. Want ik praat natuurlijk wel heel veel, maar ik kan me heel goed voorstellen dat ik ook dingen zeg waarvan je denkt, hoe zit dit? En kan dit ook zo? En wat in deze situatie? En bij mij is het net iets anders. Dus wat zou je daar dan van vinden? Nou, raak gewoon naar me uit. Stuur me een DM of een berichtje op LinkedIn. Vind ik altijd super leuk om van je te horen. En geef de podcast 5 sterren. Dat vind ik ook altijd heel geweldig als je dat doet. Want als je tot hier bent gekomen, dan was het in ieder geval waardevol voor je. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat ik je live zie 16 en 17 mei bij Sensual Surrender. En anders een andere keer. Doei doei!